Het woord van vanmiddag is de vrucht van eigenwijsheid. De vrucht van eigenwijsheid. Ik begrijp dus geen vrucht van de geest, hè? Gevolgen van het niet aannemen. De vrucht van eigenwijsheid, gevolgen van het niet aannemen. Voor degenen die willen, die kunnen opslaan. Spreuken 2. Spreuken 2, en dat zijn dan de versen 1 tot en met 5. En er staat mijn zoon, maar de zusters mogen ook echt dochter lezen. Het gaat namelijk over opvoeding, opvoedingsprincipes. De wijsheid is hier een soort van, wordt voorgesteld als een persoon, is dus een personificatie. Gaat niet direct over God, maar je mag het op God betrekken. Omdat de hoofdstukken 1 tot en met 9, dat is de volmaakte wijsheid. En die vind je alleen bij God en bij zijn zoon Jezus en de geest. En we lezen, mijn zoon of mijn dochter, als u mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, zodat uw oor de wijsheid opmerkt en u uw hart neigt tot de verstandigheid, ja, als u tot het inzicht roept, roept u wel eens tot het inzicht, en tot de verstandigheid uw stem verheft, indien u haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult u de vrezen des Heren verstaan en de kennis Gods vinden. En er is geen betere kennis dan de kennis Gods. Mijn zoon, mijn dochter, als u mijn woorden aanneemt. Deze gelezen versen komen uit een werk van Salomo, Spreuken. Hij heeft er heel veel bedacht, of overdacht, moet ik zeggen. Maar ook een aantal verzameld. Salomo. Onder deze Salomo, onder deze koning, bereikte Israël het absolute hoogtepunt van zijn macht. Israël was soeverein, machtig in het Midden-Oosten. En er was overal vrede. En de welvaart was ongekend. Het land, heb ik geschreven, kende onder hem een ongekende welvaart en vrede. En daarom gaf God al aan David te kennen dat hij een zoon zou krijgen. En die zoon, die zou voor rust zorgen. Die zoon zou voor rust zorgen. En hij moest hem, nog voordat hij geboren werd, kreeg hij al de naam. God zei, je zal hem Salomo noemen. En dat betekent zoveel als, even kijken, rijk aan vrede. Rijk aan vrede. Dat zei God al voordat Salomo geboren werd. Je gaat een zoon krijgen, David, en hij zal rust brengen. En je moet hem de naam Salomo geven. Want hij is rijk aan vrede. En dat klopt ook. Hij heeft geen oorlog gevoerd, Salomo. Het rijk had vrede. Het is onvoorstelbaar. Zeker in die regio. Zeker in die tijden. Maar het was zo. En God liet door de profeet Nathan, gaf hij ook nog een naam aan Salomo. En dat was de naam Jedidja. Dat betekent beminde van Yahweh. Wat een naam. Als God tegen jou zegt, beminde van mij. Dat is een compliment. Als God dat zegt, door de profeet. Nou, Salomo had menselijkerwijs gesproken alles wat zijn hart begeerde. Alles wat een mens kon begeren. Hij had het. Een ongekende materiële rijkdom. Maar ook een wereldberoemde wijsheid, want zijn wijsheid was zo groot dat ver buiten de grenzen van Israël werd er over hem gesproken. Zo wijs was hij. En er waren geen moderne media zoals we die vandaag de dag kennen. Het sprak zich rond, het verspreidde zich. Hij was gewoon een fenomeen, zouden wij zeggen in onze tijd. En toch, ondanks al zijn rijkdom, ondanks zijn ongekende, ongeëvenaarde wijsheid, kende zijn leven toch geen happy end. Want zijn heidense vrouwen verleiden hem tot afgoderij. Al zijn wijsheid, al zijn rijkdom, garandeerde geen happy end. Salomo had niet begrepen wat Jezus later zou schrijven, of zeggen bedoel ik, wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. Wat baat het je? Ik kijk soms wel eens naar filmpjes. En dan een van die grote rijke mensen, Elon, die zie je dan en dan heeft hij zo'n dansje. Nou, het is geen Michael Jackson, maar hij danst dan op zijn manier, zullen we maar zeggen. Maar die man is ook zo ongelooflijk rijk. Ongelooflijk rijk, we kunnen ons er geen voorstelling van maken. En toch, als hij Christus niet heeft... Hoe oud is hij? Wie weet dat? Wie volgt die dingen? Weet jij het niet eens, Kees? Nee? Oké. 30 jaar. En zijn rijkdom is weg? Nee, hij is ouder, weet ik. Nee, maar ik bedoel, het duurt nog 30 jaar. Amen. Ah, er wordt in ieder geval op gelet. Er wordt in ieder geval op gelet. Nee, het duurt nog. Ja. Nee. Maar dit moeten we zo verstaan. Het is over en het is uit. En hij heeft geen kans meer. Ik hoop het, ik gun het hem. Hè, dat hij naast die immense rijkdom de grootste rijkdom heeft. De echte rijkdom. Wat niet van hem weggenomen kan worden, zegt Jezus. Verzamel die schat in de hemel. Daar verdwijnt het niet. Het is allemaal zo betrekkelijk. Hè? Nou, Salomo die laat zich verleiden... door heidense vrouwen. Hij bouwt tempels voor afgoden en dat wordt hem niet in dank afgenomen. God spreekt tot Salomo, omdat je dit gedaan hebt, ongehoorzaamheid, en je hebt mijn geboden niet aangenomen, het rijk zal worden verdeeld in twee stukken. En jij krijgt maar twee stammen. De andere 10 gaan naar een ander. En die twee stammen die jij krijgt, die krijg jij... niet omdat ik ze je gun, maar omwille van David. Dus Salomo had het helemaal verknald bij God. De wijste man, de rijkste man. Wat was die man rijk? Ongelooflijk. En wijs. Maar één afgod had hij. Lust. En het kost hem alles. Dus als Rechabiam zijn vader opvolgt, Rechabiam is de zoon van Salomo, dan wordt hij de nieuwe koning. En het volk dat trekt helemaal op naar Sichem, in grote drommen. En ze gaan Rechabiam koning maken. Maar het volk heeft een verzoek. En dat gaan ze stellen. En dat verzoek gaan we lezen. En dat vinden we in 1 Koningen, 12. En dan vanaf vers 4 en ook vers 5. En dan zeggen ze dit tegen Rechabiam, een van hun woordvoerders. Die spreekt en die zegt tegen Rechabiam, uw vader heeft ons juk hard gemaakt. Maak gij nu de harde dienst van uw vader en het zware juk dat hij ons opgelegd heeft, lichter. Dan zullen wij u dienen. Daarop zei hij tot hen, ga heen tot overmorgen en komt dan bij mij terug. En het volk ging heen. Rechabiam laat het tot zich doordringen. En dan gaat hij naar zijn vaders adviseurs, de oudere generatie. En hij zegt, wat moet ik doen met dit verzoek van het volk? En dan zegt... Te zeggen die oudere adviseurs, die ook Salomo adviseerden, geef ze hun zin. Maak het juk lichter. Want Salomo was geen makkelijke jongen. Geef ze hun zin. Maak hun juk zachter. maak hun juk lichter. Maar Rechabeam die doet er voorlopig niets mee. En hij gaat naar de jongere generatie, zijn leeftijdsgenoten. En hij vraagt hun advies. Hij zegt, wat moet ik doen? Ze willen dat ik het juk lichter maak. Ze willen dat de last lichter wordt. Ze willen verlichting. En kijk dan wat zijn leeftijdsgenoten, degene met wie hij opgroeide, wat hij adviseerde. 1 Koningen 12 vanaf vers 10, 10 tot en met 11. Dus dat verzoek wordt door Rechabeam aan zijn jongere adviseurs, het wordt bij ze neergelegd en dan zeggen die jonge adviseurs, de jonge mannen die met hem opgegroeid waren, zeiden tot hem, dit moet u zeggen tot dit volk dat ons, dat tot u gesproken heeft, uw vader heeft ons juk zwaar gemaakt, maar geeft u ons een verlichting, dit moet u tot hen spreken, mijn pink is dikker dan mijn vaders lendenen. Wel nu, mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, maar ik zal uw juk nog verzwaren. Mijn vader heeft u met zwepen getuchtigd, maar ik zal u tuchtigen met geesels. Over dienend leiderschap gesproken. Als de pink van hem dikker is dan de lendenen van zijn vader, dan is dat een vorm van beeldspraak waarin hij laat zien met zijn mond hoe krachtig en hoe sterk die is. Maar wat bereikt hij hiermee? Ogenschijnlijk. Er is een zekere Jerobeam. En die spreekt tot heel het volk. Hij luistert niet. We hebben niks met hem te maken. Dag, Rechabeam. We gaan naar onze tenten. 10 stammen scheiden zich van hem af. 10 stammen. 2 blijven hem trouw. Juda en Benjamin. Punt. Is die Rechabeam nog zo gek, hij wist het van zijn vader, dat hij strijd wil voeren tegen die 10 stammen, om ze weer terug te winnen. Maar God verbiedt het hem, hij zegt, dat gebeurt niet. Nu is mijn vraag als volgt. Maakte het advies van die oudere mannen iets uit? Als Rechabeam had geluisterd naar die oudere mannen, was dit dan niet gebeurd? Was toch gebeurd. Kijk, je kunt vergaderen wat je wilt, maar als God iets besloten heeft omdat er zonden in het spel zijn, helpt geen vergadering. Geen lieve vader of moeder, het helpt niet. God had die zonde geconstateerd. Hij had gezegd, deze zonde brengt scheuring in het rijk. Het rijk zal in tweeën gedeeld worden. Dus die hele vergadering had geen eens zin. Daarom is er iets dat zegt, de mens wikt, maar God beschikt. Ik ben heel lang christen inmiddels, en ik heb moeten constateren dat de dingen die ik zeker wist, of dacht te weten, helemaal niet zo waren. En dat God me openbaarde hoe het werkelijk zat, en dat mijn oren als ze konden klapperen, zouden klapperen. Want God gaat zijn gang wel. De mensen denken dat ze machtig zijn, maar God gaat zijn gang. Ik zal één ding, ik hoop niet dat je kwalijk neemt, Gebru. In Ethiopië was er een zware christenvervolging geweest. Een hele zware christenvervolging. De kerk werd zwaar vervolgd. En er kwam een hongersnood. Een zware hongersnood in Ethiopië. En dat is een van de straffen waar God mee straft. En de wereld dacht, weet je wat, we gaan het oplossen. We sturen vrachtwagens, tonnen met voedsel naar Ethiopië. Toen begon het te regenen. Die wagens konden niet het doel bereiken. God laat niet uiteindelijk met zich spotten. God laat niet met zich spotten. Dat lijkt zo, maar het is niet zo. De aardse machthebbers, die lijken de macht te hebben, maar daarom zeg ik, 30 jaar. En het is over en uit. Al die brallers. Ik heb op de Bijbelstudie wel eens gezegd, toen wij voor het eerst in het gebouw van de Verenigde Naties naar binnen gingen, die vergaderzaal. Ik was totaal niet op de hoogte. Het drong niet tot me door. En ik denk, nou, ik ga toch eens kijken. Ik ben er toch, we zijn speciaal voor dit gebouw gegaan. En ik loop binnen en ik sta in die vergaderzaal zo. En ik word me toch niet goed. Lichamelijk onpasselijk. Ik ben eruit gegaan. Marion ging later, meestal. Ik ben iets. En Marion komt er ook uit, of niet? Maar was geen aangename sfeer. Waarom niet? Spirits. Spirits, verbaas je niet dat er allerlei gestoorde mensen op hoge posities zitten. Narcisten. Noem al de etiketten. Want er is een overste van deze wereld. En die geeft de baantjes. Aan wie hij wil. Zoals hij Jezus ook iets wilde aanbieden, maar Jezus zegt, ga weg. Ik heb dat niet nodig. Ja. En daarom, dit is de les ook, hè. Salomo, onthoud goed. Hij was de rijkste man. Hij was de meest wijze man. Hij had overal verstand van. Lijkt wel een beetje op Johan Cruijff, maar die had niet overal verstand van. Maar zo klonk hij wel. Maar dat is Amsterdamse bluf. Maar hij had echt overal verstand van. Overal. Over de natuur, over de bouwkunst, over politiek, over de menselijke ziel, over het woord, het overal verstand van. Maar hij viel. En daarom zegt Paulus, als hij een brief schrijft aan Timotheus, hoor goed, zie toe op uzelf, kijk nou naar jezelf. Zie toe op jezelf. En op de leer, dat is de openbaring van God, zie toe op jezelf en op de leer. En dan pas kun je ook op anderen, met anderen optrekken. Want als je niet op jezelf ziet en niet op de leer, dan ben je als een schip zonder roer. Je vliegt alle kanten op in deze wereld. Nee, niet alle kanten. Je vliegt de kanten op waarvan je denkt dat je voordeel behaalt. Maar er zijn nog 100 schepen die die kant op gaan. Zie toe op jezelf, onderzoek jezelf. Er is een kinderliedje. Neem elke dag een paar minuten om het de dag eens na te gaan. Wat je hebt gedaan, doe aan zelfreflectie. Ik zei al op een bijbelstudie, dit is een van de goede dingen van de katholieken, dat je aan het eind van de dag even kijkt van, hey, hoe heb ik het gedaan? Was het in overeenstemming met het woord? Is God erdoor geëerd of ging het echt ten koste van de eer van God? Was ik op één lijn met God? Zo belangrijk. Nou, we gaan afronden met God is geen softie. Het beeld wat de prosperity preachers hebben gebracht van God is eenzijdig. Ze hebben de leeuw van Juda van zijn klauwen afgeholpen. Ze hebben de klauwen uit de poten van de leeuw van Juda getrokken. En zijn tanden hebben ze ook getrokken. Ze hebben een knuffelleeuw van Jezus gemaakt. Nou, dat is niet de Jezus uit de Bijbel. Hij was zachtmoedig, hij was een lam, maar hij komt terug als een leeuw. Met klauwen, bij wijze van spreken. En met tanden. God is geen softie. Hij heeft een andere kant. En ik heb geschreven, daar waar wij bewust of indirect met hem spotten, of daar waar wij hem niet serieus nemen, leren wij de andere kant van God kennen. Absoluut. Ik heb 3 voorbeelden. Denk aan het ene talent. Gelijkenis van de talenten, Matteüs 25. De een zegt, nou, ik kijk wel uit. Ik weet hoe God is, of de Heer in dit geval. Ik weet hoe mijn Heer is. Ik graaf een gat, ik kijk of niemand het ziet. Ik berg mijn talent op in de grond. Ik neem geen risico. En wat zegt de Heer als hij komt? Ach, je was onzeker, hè? Ja, je hebt als kind te weinig pindakaas gehad voor je ouders, hè? Ja, ik begrijp het volkomen, joh. Kom maar hier, krijg je een huk. Hè? Geef het talent maar, ik begrijp je. Gij luie en slechte slaaf. Dat gaat niet een verhaaltje over een heer, dat gaat over God. En wij zijn die gasten met de talenten. Ik wil dat niet horen. Gij luie en slechte slaaf. Ik zeg niet dat ik het niet hoor, hè, maar ik wil het niet horen. Ik hoop u ook niet. Hier, Psalm 66, vers 18. Denk aan Salomo, hè. Hij had alles, maar één afgod lust. Die man had 700 vrouwen, 300 bijvrouwen. Ongelooflijk. Onvoorstelbaar. Kees, de idee alleen al maak je toch hartstikke moe. Met alle respect. En je kan het ook omdraaien, je zou toch 1000 mannen hebben. Eén is al een uitdaging, hè? Zusters, amen. Eén is al een uitdaging. Zeg amen, Marion. Oh. Mocht iemand nog hier zijn in dit huis, en degene die er niet zijn, die het via de, weet ik veel, de, met terugwerkende kracht horen. Alle mannen en vrouwen maken ruzie. Allemaal. Allemaal denken wel eens, my goodness, my goodness. En dat zeg ik nog heel net, my goodness. In al die jaren. Raak niet in paniek. Zo zijn wij mensen nu eenmaal. Ja? Ik hoop dat het troostende woorden zijn voor jullie. Dat je niet denkt dat jij de enige bent. Er zijn nog 8 miljard. Althans, de getrouwden. Maar goed, dat wou ik niet zeggen. Salomo kwam door onrecht, raakte hij alles kwijt. Hij had één afgod. En die stond tussen God en hem in. Hij wilde niet luisteren naar God, omdat hij die vrouwen op oudere leeftijd meer lief had dan dat hij God vreesde. En de vrees des Heeren is het begin van de wijsheid. En als je dat respect voor God kwijtraakt, verlies je ook uiteindelijk je wijsheid. Daarom staat er in Psalm 66 vers 18, had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Heer niet gehoord hebben. Ik heb met mensen gebeden, anderen hebben met mensen gebeden, en ik had nog staan bidden. Omdat als er onrecht is, onvergevingsgezindheid, bindingen met occulte machten, waar men geen afstand van wil doen, van twee walletjes willen eten, je kan bidden tot je naar ons weegt, er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Had ik onrecht in mijn hart beoogd, de Heer zou niet horen. En denk aan de waarschuwing van de Heer in de gemeente, aan de gemeente van Efeze. Daar zegt hij tegen de gemeente van Efeze: jullie hebben het behoorlijk voor elkaar, lees het maar, Openbaring 2. Het klopt allemaal. Jullie hebben het fantastisch voor elkaar, maar ik heb één ding tegen je. Je bent je eerste liefde kwijtgeraakt. En wat zegt hij dan? Bekeer je. Bekeer je, zorg dat je die eerste liefde weer opwekt. Dat je die liefde weer krijgt voor de Heer. Ik weet precies waar dit over gaat, hoor. Ik ben 50 jaar christen. Je kan je liefde kwijtraken. Je kan zo bezig zijn met de dingen van de Heer, met de bediening, met broeders en zusters, uitdagingen, weet ik veel wat je allemaal kan bedenken, dat je relatie met de Heer bekoelt. O Heer, wilt u naar mij luisteren? Ik heb geen tijd, ik moet uw werk doen. Jezus zegt, bekeer je. Ik wil die eerste liefde. God heeft liever dat je een intieme relatie met hem hebt, dan dat je je 3 slagen in de ronde werkt en dat je helemaal geen connectie meer met hem hebt. En dan zegt hij iets, het is geen kandelaar, maar stel je maar voor. Hij zegt, als je niet bekeert tegen die gemeente, dan zal ik komen en ik zal je kandelaar zal ik wegnemen. Die kandelaar, als je de Bijbel bestudeert, staat voor de gemeente. Nou, niet boos worden op mij. Deze gemeente is een kandelaar. Is een kandelaar. Nou, kandelaar, kandelaartje. Kandelaartje. God heeft op een bovennatuurlijke wijze bevestigd dat wij een werk hadden in Diemen. Maar dat is al een kleine 30 jaar aan de gang. En misschien is het een seizoen. Het is geen garantie dat een gemeente blijft, omdat God een belofte heeft gedaan. God beloofde aan Salomo dat zijn rijk, als hij in de wil van God zou blijven, zou voortduren. Het was nooit de bedoeling geweest dat het rijk zou scheuren. Nooit. Maar het gebeurde door zonde. was nooit de bedoeling dat Efeze zijn eerste liefde zou kwijtraken, maar het gebeurde. Was nooit de bedoeling dat Israël 40 jaar onnodig in die woestijn rondliep, af te geven op Mozes en Aaron, maar het gebeurde. Met andere woorden, we moeten onze verantwoordelijkheid nemen als individu en als collectief. Want deze gemeente is niet de kracht van de voorganger, of de kracht van oudste, of van de zang, of van iedereen die hier iets doet. Het is de kracht van de som, van al de leden. En wij moeten serieus zijn met de dingen van God, in een tijd als deze. Want wij zijn veel belangrijker dan elke wereldse instelling ook, want het is tijdelijk. Verstaan we de roeping? Ja, maar ik voel me onbeduidend. En als ik... in de ogen van de wereld ben je onbeduidend. In de ogen van de wereld ben je onbeduidend. Ik ga het dan ook niet doen. Ik ga niet naar de Tweede Kamer en daarvoor met een fakkel staan zwaaien of zo. En schreeuwen. Maak geen indruk op ze. Maar ik weet dat wij een boodschap hebben die veel relevanter is dan welk land, dan welke regering, dan welke organisatie ook. Want het is eeuwig, dat moeten we verstaan. Het is eeuwig, het is blijvend. Al het andere is tijdelijk. Waar is Alexander de Grote? Poederformaat. Weg, Alexander. Waar is Caesar? Waar is Napoleon? Alleen Rob Jet is nog over. Wat een voorbeeld. Oké. En alle D66'ers verlaten. Oké. Nee mensen, af en toe een grap, maar ik hoop dat we dit beseffen. Ik weet niet hoe lang ik de Heer mij geeft, ik weet het echt niet. Maar de tijd die ik heb, wil ik in zijn dienst staan. Met al mijn tekortkomingen hoor, met al mijn gekkigheden. Maar ik wil in zijn dienst staan. Ik kan heerlijk genieten van mijn pensioen als ik zou willen. Maar ik kan niet echt genieten van mijn pensioen als ik dit verwaarloos. Want dit is mijn leven. Dit is mijn leven. Dit is mijn toekomst. Dit is het grootste wat ik heb ontvangen. Dit wil ik niet prijsgeven en dit wil ik delen. Daarom wil ik dienend zijn. Hè? Mijn pink is iets dunner dan mijn vaders pink. Mijn vader had hele van die bankschroefhanden. Dus wees niet bevreesd. Mijn pink is dunner dan mijn vaders pink. Ja, nou de les, Salomo, de machtigste koning op dat moment, Salomo, de rijkste koning op dat moment, Salomo, de wijste koning aller tijden, ja deze Salomo, hij viel van grote hoogte, één afgod, lust, kosten hem alles, één afgod, kosten hem alles, bracht een scheuring in het rijk aan, het is het niet waard. Het is het niet waard. En daarom de afsluiting, de echte afsluiting met het versen van Jezus. En dan is het klaar, Matthäus 16. Hoor goed wat onze Heer zegt. Matthäus 16. En probeer het thuis te overdenken wat dat nou inhoudt, wat hij vraagt, wat hij zegt. Matthäus 16, vanaf vers 24. Toen zei Jezus tot zijn leerlingen, als iemand achter mij wil komen, hij verloochene zichzelf. Hij neemt zijn kruis op en volgt mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar een ieder die zijn leven verloren heeft, om mijnentwil, die zal het vinden. En dan heb je weer die tekst die ik al noemde. Want wat zou het een mens baten als hij de wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, met zijn engelen, en dan zal hij in ieder vergelden, er is een vergelding, naar zijn daden. Niet een veroordeling, een vergelding. Dat is wat anders. Dus, weet je wat het kruis van Jezus is, waar hij over spreekt? Als wij ons kruis moeten opnemen, dat betekent niet dat wij straf krijgen, of dat God ons wil vermoeien, maar het kruis van Jezus, dat is dat ik mij inzet, als het erop aankomt, geen misbruik van maken, voor Ralf. Als hij het moeilijk heeft. Of voor andere mensen in de gemeente. Het kost me tijd. Het kost me geld. Kost me. Energie. Het kost me soms strijd, frustratie. Het geeft ook vreugde. Maar dat is het kruis. Jezus droeg het kruis niet als een straf. Hij droeg het kruis voor ons. Het was niet zijn straf. En hij gebruikt dat beeld van het kruis van als je mij volgt, dan kost het je wat. Ik ben geen prosperity preacher. Zuster, straks komt het offer. Als jij nou 100 euro zaait, krijg je 10-voudig terug. En denk aan je man, vergeet hem niet. Je moet geven, maar niet om van 100 euro 1000 euro te maken, maar je moet geven uit liefde. Als we geen belastingvoordeel zouden hebben, als we niet de belofte hadden, zouden we dan ook geven? Denk er eens over na. Je geeft toch uit liefde? Wat zegt Paulus? De liefde van Christus drinkt mij, niet financieel gewin. Als dat mijn motivatie was, geloof maar dat ik nooit theologie gestudeerd. Nooit. Nooit. Amen, zegt Vee. Vee, die snapt het. De liefde van Christus, laat die ons dringen. Daar heeft de wereld behoefte aan. En rijker kun je niet worden. Geloof me, je kunt niet rijker worden. Echt niet. Je kan nog steeds van één bord maar eten. Je kan maar op één stoel zitten. Je kan maar één overhemd aantrekken. Ja, je kan er wel twee aan doen, maar dat wordt een beetje eng. Ja, toch? Laten we nuchter zijn. Oké. Vader in de hemel, dank u wel. We danken u wel voor het woord. En het woord is serieus, Vader. Uw woord is duidelijk. Het is een tweesnijdend zwaard. Het is ook een hamer die de sterkste rots verbrijzelt. Uiteindelijk is dat het woord, Heren. Wat ons bij u heeft gebracht. Wilt u de stille naprediker zijn? Vader, ik ben als mijn broers en zusters hier en anderen die deel uitmaken van deze gemeente. Ik ben niet meer. Ik ben ook niet minder. Heren, en mijn woorden zijn gewoon mensenwoorden. Maar als ik uw woorden doorgeef, worden het uw woorden. En dan doen ze er wel toe. En ik hoop dat wij alle verstaan dat ik ze misschien wel uitspreek of lees, maar dat het uiteindelijk uw woorden zijn, die allereerst mij gelden, maar ons allemaal. Geef dan dat we die woorden serieus nemen, dat we trouw zijn, Heer, in de dingen die u van ons vraagt, totdat u komt. Amen.